Welkom in Studio Baard. Dit is deel 2 van aflevering 2 van seizoen 4 met Frank Roemen.
Deel 2, dus?
Ja.
Waar gaat hij over vertellen?
Hij gaat meer vertellen over zijn boek Plankenkoorts.
Ja, en dat hij zelf plankenkoorts...
Ja, want daar gaat zijn boek over, onder andere. Maar dat gaat hij allemaal vertellen. Ja. Hij heeft nog veel meer gedaan, maar...
Ja,
luister.
Ergens in de jaren 90 heb ik altijd gespeeld. Heb ik acteren leuk gevonden. En ergens daar ligt de omslag, en dat is ook de titel van mijn boek, dat ik plankenkoorts krijg. Ik herinner het moment nog als de dag van gisteren. Ik sta opeens een scène te spelen. Die moest ik op het publiek spelen. En ik zie in het publiek allemaal bekenden van mij zitten. En ik realiseer mij, oh god, wat zullen ze van me vinden? Vinden ze me goed? Wat gaan ze na afloop tegen me zeggen? En het sloeg om van het leuk vinden om op toneel te staan naar...
Superspannend.
Ik vind het gewoon niet meer. Ik verdraag het gewoon niet meer. En toen ben ik gaan... Ik maakte toen al die kindervoorstellingen. Mm-hmm. Dus ik had een beetje moed van... Oké, ik kan ook aan de andere kant van de camera staan. En toen ben ik langzaam maar zeker wat regie gaan doen. En stukken gaan schrijven. En nou ja, daar heb ik vervolgens mijn ei in kwijt gekund. En pas de laatste jaren ga ik af en toe weer de planken op. En heb ik geen last meer van plankenkoorts. Dus het is ook weer...
Dus die plankenkoorts heb je zo voor jaren gehad?
Ja.
En daardoor ben je ook de planken niet opgegaan?
Nee, ik ging er niet op, nee.
Dat is wat je in je boek beschrijft? Die
dat is eigenlijk de boog van mijn boek, ja.
Oké. Okay.
Ja. Ja.
Het lijkt me ook wel heftig. Het is eigenlijk een soort blokkade in je passie.
Ja, we deden in het was corona. Ik was in de voorbereiding van een van mijn recente stukken. De wording van Rem Grint, gebaseerd op de film Groundhog Day. Dus iemand die in een soort van tijdloop zit. Mm-hmm. Maar die konden we niet doen vanwege corona. Het was een cast van 5 spelers. Nou, dat was allemaal niet te doen. Dus toen bedacht ik samen met de producenten waar ik altijd mee samenwerk... van ja, er mogen nog steeds 25 mensen in het theater. We gaan een voorstelling met monologen maken. Ik had één tekst liggen, monoloog. Die heb ik heropgenomen, iets herschreven. En ik heb 2 nieuwe monologen geschreven. Eentje voor... En de derde monoloog was een tekst die ik vond... die was, weet ik veel, in mijn computer verdwaald... 10 jaar of ouder, ik weet het niet meer. En het was een uitwerking van aantekeningen die ik... Op enig moment ben ik in mijn leven teruggegaan naar mijn geboortestad Roermond. En ik heb daar een fietstocht gemaakt van lagere school, middelbare school... naar alle huizen waar ik gewoond. En ik ben geëindigd bij het graf van mijn vader.
Wow.
En gaandeweg, het was een hele mooie zomerse dag. Ik had een opschrijfboekje bij me. Allemaal notities gemaakt. En toen ik thuis kwam, heb ik dat kennelijk uitgewerkt.
Tot een monoloog.
Ja, het was nog geen monoloog. Dus ik dacht, maar dat herlas ik. En soms met oude stukken hoop je stiekem dat je denkt van... Nee, dat is oud. Dat kan weg.
Mm-hmm, ja.
Maar in dit geval dacht ik, ja, het is nog geen goed stuk. Maar er zit wel heel veel potentie in. En mijn lieve vrouw Maya, die heeft ongelooflijk veel verstand van schrijven. En die helpt mij ook altijd de laatste jaren in het schrijven. Is ook een hele goede redacteur. Kan als geen ander feedback geven. Dus met haar heb ik het stuk doorontwikkeld totdat er een tekst lag. En dat is een buitengewoon persoonlijk stuk. Dat
snap ik, op basis van hoe je het hebt opgesteld.
Ja. Ik puzzel. Dus ik zoek eigenlijk naar mijn eigen roots. Mm-hmm. Al denkend, al pratend. En op dat moment realiseerde ik mij van, kan iemand anders dat spelen? Ja, natuurlijk kan iemand anders dat spelen. Maar ergens in mij zat de uitdaging, maar ook de angst van, verdorie, ik geloof dat ik dit zelf moet doen.
Ja.
Nou, toen dacht ik, kan ik nog tekst uit mijn hoofd leren? En het was corona, ik zat thuis te werken. Dus ik ging iedere middag een ommetje maken door het Oosterpark. En dan had ik mezelf voorgenomen als ik iedere... week of dag, ik weet niet meer, 150 woorden probeer te onthouden. En, nou ja, dat lukte veel sneller dan ik dacht. En zo heb ik het stuk ingestudeerd. Uiteindelijk dus, lang verhaal kort, ook zelf gespeeld. Mm-hmm. En het was hartstikke leuk.
Maar dat was meteen ook, denk ik, voor een zaal met alleen maar bekenden.
Ja.
Dus dit was meteen alles, het was echt erop of eronder.
In zekere zin wel, ja.
Ook omdat
ik had het ook wel op spits gedreven, omdat het zo persoonlijk voelde, hè, om dat stuk ik stond niet een tekst van Beckett te doen of zo.
Nee, het is dubbel. Het is ook nog eens... Ik kan me dat voorstellen als je een tekst, een monoloog van iemand anders, gewoon wat geschreven is, ja, dan verbreng je een verhaal, wil je het zo mooi mogelijk overbrengen, maar daar word je niet op afgerekend.
Nee.
En nu is het ook nog eens je eigen persoonlijke verhaal.
Precies.
Dus ik kan me voorstellen dat dat extra druk geeft. Maar die plankenkoorts bleef dus toen weg.
Ja, het gebeurde niet meer.
Had je ook niet van tevoren dat je toch wel ineens hoofdpijn of buikpijn kreeg?
Tuurlijk,
of, maar, tuurlijk. Maar niet
dus het is hartstikke misselijk. Wijntje vooraf, helpt enorm.
Haalt even de scherpe kantjes eraf.
Precies.
Ja, iedereen heeft altijd, voor mensen die geen theater spelen, iedereen heeft altijd een dingetje wat ze voor opgaan.
Iedereen
vaak,
heeft zijn eigen ritueel.
Als gewoonte hebben.
Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Voor mij is dat dan ook een moment waarop je je kostuum, dat is een groot woord voor een broek die je nooit meer draagt, bij wijze van spreken. Hè?
Ja.
Maar het moment van het kostuum aantrekken is een ritueel,
ja,
moment. Hè? Dus dan trek je de huid van. Want ik begin met te zeggen van hallo, mijn naam is Frank Roemer en ik ben geboren op. Dat klopt allemaal, heel letterlijk. Hè? Maar toch is dat een personage natuurlijk,
ja,
uiteindelijk.
Ja.
Hè? Dus ik vertel heel veel dingen die echt gebeurd zijn. En uiteindelijk vertel ik een heel dramatisch verhaal over uithuisplaatsing. En dat is van de eerste tot de laatste letter gelogen. Hmm. En het leuke is dan dat mensen die jou kennen, die zeggen na afloop maar.
Dat wist ik niet.
Wist ik helemaal niet, joh. Ja, ja. Want, dus dan is het gelukt.
Werd dat ook geregisseerd? Had je daar een regisseur?
Uiteindelijk
voor?
Heb ik een eindregie gekocht. Want ja, ik ben nogal een beetje een controlfreak. Dat heb je wel eens, hè, met regisseurs.
Ja, soms.
Dus ik heb eerst die tekst in mijn hoofd gestampt. Vervolgens ben ik. Ik had de muziekjes al geëdit zelf. Dus dat was klaar. Ik had een soort van beeld, regiebeeld in mijn hoofd. Ik ben thuis voor de twee katten en mijn vrouw doorlopen gaan spelen.
Mm-hmm.
Mijn vrouw die kende inmiddels de tekst ook uit haar hoofd. ik heb het nog een keer op de camping in vakantie voor mijn broer die op bezoek kwam gespeeld. En toen dacht ik, ja, maar nu kan ik niet verder. Want je kan natuurlijk als acteur niet naar jezelf kijken. Je kan het misschien opnemen, maar. Oké, dus toen heb ik voor mijn 2 of 3 repetities een eindregie ingehuurd. En dat was heel erg veelbetekenend. Want die draaide meteen het begin en het einde om. Dat soort dingen, weet je wel. Waar ik zelf helemaal niet aan gedacht had, omdat je er zo ingezogen bent.
Was dat niet lastig, omdat het je eigen verhaal is, zeg maar?
Nee, dat is heel simpel een afspraak. Dus ik vertrouw die regisseur, ik vraag hem niet voor niks. En dan is het ook gewoon, nou ben ik speler en nou ga jij zeggen wat ik moet doen.
Ja, precies. Ja.
En dan moet dat langzamer en dat beter uitgespeeld. En nou ja, dat is precies wat ik koop.
Ja, ja. Die zegt dat met een reden. En
ja, daar ga ik ook geen ego over hebben. Dat zou misplaatst zijn.
Maar je hebt zelf ook wel.
Goed. Er zijn veel die dat niet kunnen dan.
Nee.
Ja.
Je hebt ook wel het idee dat de kracht heeft gegeven van het eindproduct.
Dat weet ik zeker. Hij heeft er echt een beslissende draai nog aan gegeven. Ja.
In plaats van dat het gewoon één lang verhaal is, net wat meer spanning.
Precies. Ja. En kleine dingetjes, weet je wel, wat je dan zo goed ziet, wat ik zelf al lang niet meer zie. Ja, dat is fantastisch. Ja.
En want er werden nog meer monologen gedaan, die had jij wel geschreven,
ja,
maar door
dus
iemand anders uitgevoerd, zeg maar.
Klopt.
Heb jij daar dan wel de regie voor gedaan?
Ja, die twee heb ik wel geregisseerd. Okay,
dus het was echt alleen voor jou dat iemand anders erbij kwam.
Ja, nogmaals, omdat ik ervan overtuigd ben dat je, als je speelt, kan je niet jezelf regisseren.
Nee.
Of dan misschien de grootte der aarde. Hè? Daar
nou,
gelaten,
ja,
maar
er zijn heel veel producties, groot en klein, waarbij je inderdaad met film, maar ook met theater, dat je dan ziet dat een creatief leider, zogezegd, dan ook uitvoerende is. Ja, blijft altijd lastig. Ik wil niet zeggen dat het niet kan, maar er is wat over te zeggen in veel gevallen.
Ja.
Ook omdat je kan jezelf gewoon niet zien. Punt.
Nee, daar begint en eindigt het eigenlijk.
Dan kun je iedereen analyseren, behalve jezelf.
Ja.
Dus nou goed, dat. Ja. Ik zou het nooit een groep aanraden om het te proberen, maar.
En dat weet je, dus voor mij is theater maken ook echt. Het leuke van theater maken is dat het is echt een teamsport. Vind je niet?
Ja.
Ja,
het is,
zeker.
Het is echt,
ja,
iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. Als regisseur heb je de laatste C of zo in beslissingen. Maar dat wil niet zeggen dat jij als regisseur alles beslist. Acteurs geven jou dingen, die komen met voorstellen, die dragen dingen aan. En ieder heeft dan zijn eigen stukje van de totale verantwoordelijkheid voor het product. En dat moet je gewoon heel erg samen willen doen.
Ja, je probeert al die spelers op elkaar aan te sluiten en daarmee het geheel wel te kunnen brengen.
Precies.
Maar de spelers moeten zelf die puzzelstukken vormen.
Ze moeten snappen wat ze doen.
Ja. Het is als speler ook fijn als je wat mag proberen. Een beetje uitproberen.
Mm-hmm. Uiteraard.
Kijken wat het beste werkt.
Dus heel vaak regisseer ik stukken die ik zelf geschreven heb. Voor mij zit daar echt een hele grote knip tussen die twee fases.
Ja.
Dus ik, Ik verklaar ook altijd heel plechtig bij de eerste lezing als regisseur dat ik slecht nieuws heb. Want helaas, de schrijver is overleden. Die kunnen we niks meer vragen. Dus om de spelers uit te nodigen om mee te denken over het stuk. En dan komen ze dus ook met suggesties van die zin is niet goed. En weet je wel, dat is prima. Dat is prima. Daar wordt het alleen maar beter van.
Ja, precies. Je probeert zeg maar de druk van de schrijver weg te laten. Want die kan er niks meer over zeggen.
Die kan er echt niet meer. Die kunnen we niet meer bevragen. Die is weg. Ja. En dat klinkt heel schizofreen. Maar ik voel het daadwerkelijk zo in de zin dat als ik schrijf, heb ik, stel dat jij in mijn stuk speelt, dan heb ik jou niet in mijn hoofd. Dan, dat is bijna abstract. Ik hoor niet precies wat dat personage, hoe die dat zegt. Ik zie niet wat het personage doet. Dat ontstaat op de vloer.
Ah, ja. Okay.
Of dat is eigenlijk een nieuwe fase. Dat ik dan pas dan, als het stuk zogenaamd af is en
als je
het
echt
maken,
in de rol van regisseur
dan ga ik nadenken van wat wil ik hier nog als regisseur aan toevoegen? Wat kan ik hiermee?
Interessant. Ja.
Want je schrijft voorstellingen. Schrijf je die gewoon uit je eigen hoofd, maar je denkt, nou, ik ga eens even een mooi verhaal maken. Mm-hmm. Ik bedenk zoveel spelers. Of krijg je van tevoren al aangereikt, we willen dat je voor ons een stuk gaat schrijven. Zoveel spelers hebben we.
Nee. Het komt helemaal vanuit het niets, zeg maar.
Ja.
Ja.
En dan kan een vereniging of wat al iemand koopt jouw stuk.
Ja.
En dan kun je het.
Ja, mijn stukken worden uitgegeven bij de toneelcentrale. En daar kan je gewoon een boekje op vragen. En als je gaat uitvoeren, dan betaal je auteursrecht.
Ja.
Ja.
Mogen ze dan nog iets aanpassen?
Uiteraard, tuurlijk. Dus, bedoel, laten we sportief blijven. Een tekst is een half product.
Maar dan vind je het ook leuk, denk ik.
Ik knip ook onmiddellijk in stukken van anderen en gooi alle regieaanwijzingen weg. Dus waarom zouden ze dat bij mij... Kijk, de sport is natuurlijk dat ik probeer een stuk te schrijven zodanig dat jij er echt niks aan kan veranderen,
dat
want klopt
het
niet
goed
meer.
Is.
Ja. Maar ik ben geen Shakespeare. Bij Shakespeare krijg je dat altijd terug op je bordje als je wat verandert.
Dan moet je het
hè?
Laten.
Ja, dus maar bij Hoemen kan je dat gewoon doen.
En zijn er ook verenigingen die jou benaderen als zijnde de schrijver omdat ze vragen hebben of willen dat je komt kijken? Of komt dat weinig voor?
Ja, helaas te weinig in de zin dat ik heb een afspraak met de uitgever van mijn stukken. Dat als er een groep mijn stuk opvraagt en het gaat spelen, dat die mij tipt. Want ik vind niets zo leuk dan een groep die mijn stuk wil spelen.
Ja, dat snap ik.
Dat vind ik bijzonder eervol. En ik zal daar ook nooit iets lelijks over zeggen, ook al is het nog zo slecht gespeeld. Want ik vind het gewoon geweldig dat ze dat doen.
Ja.
Maar dat betekent dat ze jouw stuk leuk vonden.
Dat ze mijn stuk leuk,
spelen,
daar hebben ze zich een aantal maanden mee bezig gehouden. Daar hebben ze hun tanden in gezet. Daar is een regisseur die daar bepaalde ideeën over heeft. Ja, hoe leuk wil je het hebben?
Ja.
Leuker kan niet.
Nou, dat hebben wij zelf in jaren geleden ook gedaan. Het stuk wat ik voor het eerst mocht regisseren, daar speelde mee. Zin. Toen hebben we ook de schrijfster benaderd en om vragen te stellen, maar ook om eruit te nodigen om te komen kijken. En ik weet ook, we hebben nog in de weken daarvoor, echt een maand voordat wij zelf gingen spelen, bij een andere vereniging die hem toevallig ook last minute had gekocht.
Oh, ja.
En dat wisten we dus via de schrijfster, anders hadden wij het ook niet geweten. Dus toen zijn we helemaal naartoe gereden, toen hebben we die voorstelling gezien en toen dachten we, nou, dit kunnen wij gelukkig beter.
Ja, heel goed.
maar goed, wij hadden ook meer tijd genomen natuurlijk, hè, want zij hadden hem gekocht en in een paar maanden hebben zij hem daar neergezet. Maar dat was ook leuk, want ook om met de schrijfster daar dan weer over te hebben en ook dat contrast weer te kunnen zien. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat je als schrijver graag meegenomen wordt.
Jouw verhaal wordt ineens levend gemaakt, zeg maar. Ja, dat lijkt me toch wel bijzonder.
En het leuke van toneelteksten is dat je er altijd 1000 of meer verschillende draaien aan kan geven. Ja. Dus we hebben ooit een keer een stuk bij het vuilnis gevonden. Ik weet niet meer hoe die man heette, Martin Douw of zo. Het leven waggelt voort langs heen een brokkelig pad, was de titel.
Zo,
nou, lekker compact.
Dat was best absurd. Dat hebben we toen gespeeld. En in eerste instantie was Martin Douw heel enthousiast. En toen kwam hij een keer naar een repetitie kijken. En de regisseur had er dingen aan veranderd. En toen was hij niet meer zo'n good sport. Ja, dat zijn van die momenten die ik me herinner. Dat ik dacht van ja, maar dat is niet mijn stijl, laat ik het zo zeggen. Zo wil ik niet in de wedstrijd zitten.
Nee.
En ik heb een keer een voorstelling ik heb best wel wat één-acters geschreven. Die worden vaak best wel veel gespeeld. Een stuk dat heet De Finale. Dat gaat over twee vrouwen die zitten in de kleedkamer. En die zitten te wachten tot ze op mogen voor de regionale voorronde van het Amateur Songfestival. Dus die zitten een beetje hun gezichten te poeieren en zo. En achter de bank zie je twee voeten gekneveld uitsteken. En hoor je af en toe... Dat blijkt de minister van Cultuur te zijn die uiteindelijk een nekschot krijgt. En ik heb ooit een keer een uitvoering van dat stuk gezien. En die regisseur die had precies de twee actrices had hij precies verkeerd omgecast, vond ik. Maar goed, weet je, dan heb ik het misschien niet duidelijk genoeg geschreven, denk ik dan. Ik heb meer de neiging om het bij mezelf. En een ander voorbeeld, een acteur van mij, Post. Dat speelt zich af ergens in the middle of nowhere aan het einde van een doodlopende weg in Nederland. Met een klein postkantoortje. Daar zetelt Bill en Bill krijgt iedere dag bezoek van Syl en Will, twee zussen. Een van die twee is verliefd op Bill en er is ook nog Phil. Phil is het gekke broertje, die komt af en toe oprennen met een geweer. Die wordt dan ook een running gek genoemd. dat stuk werd uitgevoerd in Heemskerk, was dat? Ja?
Ik vind het al even tussendoor, want je wilde zelf niet op mensen gaan schieten.
Nee.
Maar ik zie hier wel iemand krijgt een nekschot.
Er wordt veel geschoten. Ik heb me dat in mijn boek ook afgevraagd. Van hoe komt het toch dat in al die stukken van mij altijd maar iedereen vermoord wordt?
Ja, dus ik denk toch dat daar ergens...
Ik denk dat daar iets mis is gegaan. Ja, zeker. Ik had gewoon in dienst moeten gaan.
Ja, ik denk het wel. Toch even letterlijk van je afschieten.
Nee, dat is een scherpe analyse.
Hij vroeg zich af of hij er nog steeds zo in stond. Maar in zijn verhalen zit daar wel een stukje twijfel.
Nee, absoluut.
Maar het is nog steeds niet de daad. Hè? Het is het woord. Ja.
Een van de actrices waar ik vaker mee werk. Zij vroeg op, dus met stukken van mezelf. En zij vroeg naar aanleiding van de eerste lezing van een nieuw stuk van mij. Uiteindelijk aan het einde van de avond aan mij, gek schertsend. Gaat het wel goed, meneer Roemen? Ze maakten zich een beetje zorgen, omdat mijn stukken toch wel best wel pittig waren.
Ja.
Dus in dat verband heb ik me in het boek afgevraagd, hoe komt dat dan dat ik in al die stukken iedereen maar met een mes en een pistool en noem maar op, een nekschot, ben ik ongelukkig dan, hè? Dat ik dat uit of afreageer op, de conclusie is... Nee, ik ben gewoon toch wel... Het is een cliché natuurlijk, hè, dat je als kunstenaar ongelukkig moet zijn om mooie dingen te doen.
Ik ben wel blij dat het in theatervormen gelukkig op heel veel fronten nog wordt geaccepteerd en toegelaten. Want er wordt steeds meer kritiek gelegd natuurlijk op dingen die extremer zijn dan het normale, zogezegd.
Ja, mag ook al niet meer roken op toneel.
Nee, maar dit soort voorstellingen en de verhalen die je vertelt... Ik bedoel, de voorstelling die ik net met Mavis beschreef... daar waren van de 7 rollen ook maar 3 overlevend aan het einde. maar dat zijn... Ik hou van thrillers. Ik hou van die spanning in het verhaal. En juist omdat het een verhaal is... mag het zo gek zijn als het maar is.
Ja, maar natuurlijk. Maar kijk nou naar de klassieke tragedies. Kijk naar Richard III. Ik bedoel, dat is één grote slachtpartij. Bij iedere Shakespeare.
En je kan ook wel een verhaal maken over een hele doorsnee dinsdag. Maar dat is dan niet boeiend.
Dat trekt niet zoveel publiek.
Dat denk ik ook niet.
Nee. Nee, goed, dus ik ging kijken naar de uitvoering van Post om even het verhaal af te maken. En daar was ik heel tevreden over, want die groep werkte wel met een souffleur. Dat was op zich wel geestig. Dat is de hoofdrolspeler kon zijn tekst niet onthouden.
Oh.
In de geest was de regie van het stuk exact dezelfde als mijn regie van het stuk. Dus ik dacht daar heb ik schrijftechnisch iets goeds gedaan. Doordat het maar één kant op kan.
Ja.
Dus dat vond ik dan wel weer leuk. Ja. Dus het kan vriezen en het kan dooien. Ja.
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 En van alle stukken die je hebt gemaakt... en verenigingen en groepen die je hebt opgezet... en mensen die je hebt geholpen... waar ben je het meest trots op? Hmm. Wat is je het meest bij?
Poeh. Dat is een moeilijke.
Ja.
Ja. Je vraagt een vader toch ook niet welk kind hij het liefste heeft?
Kan je niet van mij best vragen, hoor.
maar dat is ook al een indirect antwoord natuurlijk. Natuurlijk ben je trots op alles wat je hebt gemaakt. Maar er zijn ook...
Kijk, niet alles is even goed gelukt.
Nee, ja, dat ook. Maar er zijn ook momenten. En dat is waar ik zelf altijd heel erg van onder indruk raak. Op het moment dat je een heel klein dingetje doet... wat uiteindelijk een hele grote impact kan hebben.
Ja.
En soms ben je daar pas later bewust van.
Ja.
Het is niet dat je kleine dingen doet om iets groots te maken. Maar je doet gewoon dingen omdat je er iets mee wil... hoe zeg je dat, wil bereiken voor iemand of wat dan ook.
Ja, nou ja, het eerste wat me dan te binnen schiet is toch, hè, waar ik eerder over vertelde, het moment waarop ik mijn eigen monoloog ga spelen weer na jarenlang niet meer op de planken te hebben gedurfd. Dat was, maar dat is dan heel persoonlijk. Ik weet niet of ik daar mensen mee blij heb gemaakt. Maar,
nee, maar dat is wel een doorbraak.
Nou in... ja, er was trouwens nog iets anders. Er was grappig, een vriend van mij die had een eenakter geschreven en die vroeg aan mij van, wil je meelezen, feedback geven op de verschillende versies? En dat ging over een man en een vrouw en toestanden en zo. Maar er zat één rolletje in van een klein monoloogje van een oud mannetje die opeens voorbij wandelt, op een stoeltje gaat zitten en een verhaal over de oorlog begint. En gaandeweg die sessies dat we de versies van het stuk aan het lezen waren, trapte ik erin. En zei, terwijl ik eigenlijk niet meer wilde spelen, heb ik hem toegezegd. Oké, dat rolletje wil ik wel spelen.
Okay.
En toen bleek ik ook nog een kraai te moeten spelen en een overstekend vrouwtje. Ja. En eigenlijk, en ik herinner mij dat de amateur theaterscene in Amsterdam is ook weer niet zo groot. Hè? Dus iedereen kent elkaar. Mm-hmm. En er waren dus heel veel mensen in het publiek die in ieder geval mij kenden, maar misschien mij nog nooit of al heel lang niet meer hadden zien spelen. En ik herinner mij dat ik opkwam en misschien klinkt dit heel erg overdreven, maar ik voelde dat de zaal mij deed opstijgen.
Oké.
Ken je dat? Dat je af en toe even aan jezelf ontstijgt. Wat je ook, ik heb ook in een band gezongen en dan had je in 2 jaar tijd had je 3 van die momenten dat je even van de aarde los was. Alsof je stoned bent, bij wijze van spreken. Dat het vanzelf gaat en dat je zweeft.
Dat je alle geloof hebt. En
het leek alsof het publiek mij optilde op dat moment. Omdat ik daar opkwam en op mijn stoeltje. En, nou ja, weet je, dan zak je heerlijk weg in je stoeltje. En speel je dat stukje. Het is 3 minuten, maar weet je wel. Dan ga je op golven. Dat is heerlijk. Dat vond ik ook een mooi moment.
Ja, dat is heel mooi.
Ja.
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 Want om dan nog even terug te komen op plankenkorts, want je hebt een boek geschreven uiteindelijk. Ja. Dus naast alle scripten en monologen, verhalen. Ja. Waarom heb je uiteindelijk dan een boek geschreven?
Ja, dat is een beetje een uit de hand gelopen grap. nou, het is zo dat ik heb geen bucketlist. Mm-hmm. Maar als ik een bucketlist zou hebben, dan zou daarop staan voor mijn 60ste een boek schrijven. Ik ben vorig jaar in juni 60 geworden. En in de periode van corona was er natuurlijk theatraal gezien heel weinig te doen voor ons.
Ja. Ja.
Dus toen ben ik columnpjes gaan schrijven. Die publiceerde ik op mijn eigen website. En geluk ben ongeluk, niemand komt ooit op mijn website. En toen dacht ik, wacht eens even, wat nou als ik deze columnpjes allemaal achter elkaar plak? Allemaal korte verhaaltjes. En,
een soort bundel.
En een soort bundel. Nou, ik ging ervan uit, dat moet ik in eigen beheer doen. Niemand zit erop te wachten. Toen zei een broer van mij tegen mij, ja Frank, nooit geschoten, altijd mis. Probeer het gewoon. Dus ik naar 4 uitgeverijtjes gestuurd. En de International Theater, Film and Theater Bookshop, die hapte.
Okay.
Nou, dat vond ik echt geweldig. Dus toen heb ik ook weer met dank aan mijn vrouw heel veel moeite gedaan om al die stukjes echt, er is heel veel werk aan gaan zitten om ze zodanig fijn te slijpen dat jij denkt dat ik dat in de achternamiddag heb geschreven. en ik heb geprobeerd om die losse columns in een soort van boog te zetten.
Ja,
hè? Dus het begint bij het moment van plankenkoorts, bij wijze van spreken, en het eindigt bij geen plankenkoorts meer. En dan nog een, nou ja, het is ingedeeld in spelen, maken, schrijven. Er zit dan een pauze in. Dat zijn dan 3 verhaaltjes over het verschil tussen film en theater. Oh. Dan gaat het weer verder met spelen schrijven. En daarna krijg je nog, bij het applaus krijg je nog 5 extra verhaaltjes. En dat is dan de toegift.
Ja, ja, ja.
Dus er zit wel degelijk het zijn niet alleen maar losse verhaaltjes. Maar het is het verhaal van 30 jaar of weet ik veel, theatermaker.
Van jouw theater.
Met heel veel zelfspot geschreven, mag ik wel zeggen. Tenminste, dat is wat ik terugkrijg. En dat houdt het een beetje licht. En
heb je dan ook nog wat aan je studie Nederlands?
Dat denk ik wel. Dat denk ik wel.
Is toch wel ergens goed voor geweest dan?
Zeker, zeker. En dan te bedenken dat ik er heel laat in mijn leven achter ben gekomen dat ik dyslectisch ben.
Oh.
Ja, dat staat ook in mijn boek beschreven. Mijn dochter bleek dyslectisch. Dat schijnt erfelijk te zijn. Ik ging iedere week met haar naar zo'n cursus dat je een diploma krijgt. En dan krijg je op school extra tijd. Dus toen vroeg de juf van mijn dochter, bij wie zit het in de familie, bij jou of bij je vrouw? Nou, mijn vrouw, bij hoog en bij laag beweren, nou, niet bij mij. En toen vielen er opeens allemaal muntjes. Toen mijn vader overleed, ik was toen 18, vond ik, hoe noem je dat, de CITO-toets, maar dat heette toen anders, van mij op de lagere school. En dat was mijn Nederlandse taalvaardigheid op LBO-niveau ingeschaald. Terwijl ik op dat moment op de universiteit Nederlands studeerde. Ik heb altijd als iemand een woord uitspreekt, zie ik altijd een woordbeeld in mijn hoofd. En mm-hmm. ik ben onmiddellijk in staat om daar allemaal woordspelingen van te maken. Dat woord draait meteen.
Ja.
Weet je wel? Dus al die dingetjes dacht ik van, wacht eens even. Dat was natuurlijk in mijn tijd, bestond dyslexie niet. Maar
nee.
vermoedelijk ja. Ja. heb ik dat. Ik weet dat als ik een mailtje schrijf, dat ik hem altijd even na moet lezen. Want een ja. D, de T's, die staan geheid verkeerd.
Ja, ja. Dus, ja, maar dat is het. Ja. Jouw hoofd gaat heel anders om met letters, woorden, vormen en volgorde. Waardoor je dus met heel veel andere dingen tegelijk bezig bent, terwijl Precies. je met tekst bezig bent.
Ja.
En dat zorgt uiteindelijk wel voor creativiteit. Ja. Dat is net als bij nou, improvisatiespelen ja, met adremheid. Omdat je inderdaad, als je iets hoort, dat heel anders in je hoofd vertaalt. Ja. Dan dat je gewoon hoort naar wat iemand zegt. Dat maakt wel de leukste woordgrappen vaak.
Dat vind jij. Dat
ja,
vind jij.
Ik. Ja. maar het maakt lezen op zichzelf natuurlijk een stuk lastiger. En dat ja. Ja, is wel. Het is een lastig ding, zeg maar, om. Ja, te constateren en of je ja. wat je ermee moet doen. Vaak is het voor de persoon zelf het belangrijkste. Wat wil je er zelf mee doen?
Ja.
En hoe kom je daar...
Het gebeurt inderdaad wel eens dat ik een woord gewoon verkeerd lees. Maar eigenlijk, ik denk dat het een lichte vorm is, hoor. Want ik kan heel goed lezen en ik lees heel graag. Dus, terwijl mijn dochter bijvoorbeeld, die is echt dyslectisch. En die luistert liever naar een podcastje. Dus dat is aanbevolen voor mijn dochter dit.
Ja.
Dan dat ze een boek leest, omdat dat gewoon te veel... Dat is te hard werken
ja.
voor haar.
Ja. 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 Heb je boek al een audiovorm laten uitwerken dan?
Nee, nog
dan
niet.
Kan je dochter hem ook lezen.
Ja.
Ja.
Ja, nee, nog niet.
Een goede stemacteur
zoeken. Ik heb het eerste exemplaar aan haar aangeboden, maar ja.
Ja, dat is leuk voor in de boekenkast, maar...
Ja, ik denk wel dat ze het gelezen heeft, toch? Ja.
Oké. Okay. En wat ga je nog... Ja, je hebt geen bucketlist, zeg je. Maar
nee.
van waar je nu staat, van wat je al hebt gedaan, wat kan je en wil je allemaal nog...
Ja, die vraag is me te abstract in de zin van, ik zie wel wat voorbij komt.
Oh, dan ga ik het anders vragen. Zou je nog spelen?
Dat is niet ondenkbaar.
Wat zou je heel graag willen spelen?
In mijn volgende project, ik ga een stuk regisseren bij een theatergroep die mij benaderd heeft. Ik ga een stuk, ben ik aan het bewerken van Henrik Ibsen uit 1881.
Zo.
Wat super actueel is. Het gaat over een milieuramp. 1881.
Okay. Daar zitten we nog steeds in, ja.
Dus dat ben ik aan het bewerken en ik wil daar live muziek bij hebben. Dus ik ben al wat muzikanten op en trommelen en ik heb bedacht dat ik zelf ga zingen. Dus ik ga gewoon op het podium zitten en ik ga 6 liedjes zingen. Ik ga het gewoon doen.
En het verhaal wordt door hun verder uitgespeeld?
Ja.
Ja.
Ja. Dus dan krijg ik vroeg of laat het probleem dat ik niet meer kan kijken naar wat ik aan het maken ben. En daar moet ik nog even over nadenken. Ja. Maar dat is dan de uitdaging om dat op te lossen. Ja.
Maar heb je al vaker ook gezongen op het podium?
Ja, ik heb in een band gezongen lang geleden. Toen ik nog dacht dat ik een beroemde zanger ging worden. En verder af en toe, nou, een beetje tussen de schuifdeuren wel, hoor.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, maar wordt dat weer de eerste keer na de hele plankenkoord, zeg maar?
Dus mijn monoloog was eigenlijk de eerste keer.
Ja, maar was dat met zang ook of nee?
Nee, dat was niet met zang. Nee,
maar wordt het de eerste keer zingen, bedoel ik?
Ja, dat denk ik wel, ja. Ja.
Maar heb je daar nog enig spanning voor of denk je, nee?
Tegen die tijd wel, maar
ja,
nu niet.
De gewone, de gezonde spanning.
Ik denk dat ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.
Ja,
ja. Het komt wel goed. Hè,
maar ook een beetje vertrouwen. En ik vond het zo'n mooi idee eigenlijk om... de changementen, er zijn 5 grote hoofdstukken in het verhaal. En in Ibsen 1881 is dat beschreven als een realistisch huis, weet je wel, met een raam en een deur en nog een kamer. En dan zit hij weer in de werkkamer. En dat is niet de manier waarop ik over decor wil nadenken. Ik wil liefst 1 decor wat gaandeweg de voorstelling beweegt, verandert.
Ja, ja.
Dus ik heb bedacht, oké, we gaan met pallets werken en dan gaan we iedere scène die pallets anders neerzetten. Zodat
levendiger
het een nieuwe locatie is, als het ware. Ja. En toen zag ik opeens daar zo rondomheen een wat bandleden zitten en een zanger. En in de changementen, dus als je van de een naar de andere scène gaat en de pallets moeten verplaatst worden, zitten de live nummers.
Dan heb je een heel mooie doorlopende voorstelling.
Precies,
eigenlijk. Daar.
Precies. Ja.
Ja, interessant.
Ik hou niet van donkerslagen.
Nee.
Waar dat opgevoerd gaat worden?
Ik denk in het Polanentheater in Amsterdam.
Okay.
Ja, maar het is pas, maart 2025.
Oké. Okay.
Ja.
Ja. En ik hoop nog weer al mijn stukken die ik geschreven heb, heb ik meestal zelf, maar die zijn wel uitgevoerd. Dus ik hoop ook weer wat nieuwe inspiratie te krijgen voor een nieuw stuk.
Tot slot, waar kunnen mensen jouw voorstellingen dan vinden, jouw scripten?
Ja, mijn scripten zijn te vinden op www.toneelcentrale.nl.
En dan onder de naam Frank Roemen.
Met ja, OU. Daar, met OU, ja. Inderdaad. En je kunt ook altijd kijken op mijn website www.frankroemen.nl.
Oké, okay, nou, die zijn helemaal makkelijk.
Daar staat ook het nieuws op, welke voorstelling er in aantocht is. Daar kan je ook via die site mijn boek bestellen.
Kijk.
Ja, ja, dat is nog steeds...
Komt er ook nog een nieuw boek?
Dat denk ik niet.
Nee.
Ik dacht even dat je toch ging zeggen, dat denk ik wel.
Ja,
maar,
dat
nee,
denk ik wel.
Nee, dat denk ik niet. Nee, maar niet een vervolg of iets hetzelfde. Ik bedoel, als ik ooit nog een keer een idee krijg, zal het iets anders zijn.
Nee, ja, de plankenkoord is ook weg. Dus
daarom. Dus,
dat boek is afgerond. Dat
misschien
boek,
is het volgende boek Writer's Block. Dat de Writer's Block het volgende boek wordt.
Writer's Block, ja. Ja, dat zou het maar zomaar kunnen, ja. Ja, ja.
Dus misschien komt er toch nog uit een boek.
Dat weet je nooit, toch? Nee,
maar laten we dan niet hopen op de Writer's Block, want dat is dan toch niet een heel erg positief...
Nee, dat is lastig om mee te schrijven ook.
Je moet er ook weer uitkomen, ja, dat is allemaal niet handig.
Nee. Dat wordt een meerjarenproject.
Precies. Ja. Ja. Nou Frank, het uur is voorbij.
Oh,
jee, onwijs bedankt.
Het,
ja, echt hè.
Oh.
Maar ik ben heel blij dat we zoveel mooie verhalen hebben kunnen horen van je.
Ja.
En ik hoop dat de luisteraars ook interesse hebben in eventueel je boek of in een stuk, wie weet.
Ja. Nou, ik vond het heel erg leuk om met jullie over theater te praten. Dankjewel. Daar gaat mijn hart helemaal van open.
Ja, echt?
Ja,
ja mooi.
Ja, Frank had nog veel meer willen vertellen, maar op een gegeven moment houdt het een keer op. Hè?
Ja, en wat ik super leuk vind, nu heb ik wat meer tijd, want wij hebben allebei het boek Plankenkoorts gekregen.
Ja,
gesigneerd en wel.
Ja,
met
dus
mijn naam ook erin, hè?
Fantastisch.
Ja, dus als je het niet erg vindt, ga ik lekker lezen.
Oh ja, dan ga ik moet ik de rest doen.
Ja, wat is de rest?
Ja, ik moet een nieuwe gast zoeken voor de volgende keer.
Oh ja, dat lijkt me goed.